Goedemorgen, Shabbat Shalom. Ben ik zo verstaanbaar? Ik ben een beetje herstellende van een behoorlijke fikse griep afgelopen week. Ik was even bang dat het niet zou gaan lukken. Maar er komt hier van geluid uit.
Ja.
Parashat Pekudei, en het is ook een speciale Shabbat. Shabbat Godes wordt hij ook al genoemd. De Shabbat die eigenlijk voorafgaat aan het begin van de nieuwe maan Nisan. Aviv, en dat is natuurlijk de maan, de nieuwe maan waar Pesach gaat plaatsvinden. Speciale. En eigenlijk het eerste gebod wat ook in het Torah voorkomt. Hè. Deze maand zal voor jullie het begin van de maanden zijn. Exodus 12. En Parashat Pekudei, ja, met veel verschillende vertalingen, kostenberekeningen enzovoorts. Maar het is ook wel apart dat dit jaar ook apart wordt gelezen. Meestal wordt hij gelezen samen met de voorgaande Parasha, waar je ook heel. Alleen in schrikkeljaren wordt hij apart gelezen, maar dit jaar is geen schrikkeljaar. En toch wordt hij apart gelezen. Dus dat is ook even een aparte omstandigheid. En de parasha begint zo in 38 vers 21. Ere pekudei ha-mishkan, mishkan ha-edut asher pukat al-pi moshe avodat ha-leviim beyat itamar ben aharon ha-kohen. Eigenlijk is het parasha pekudei een soort echoput. Dacht ik wel zo voor mezelf. Van alles gaat er meetrillen in deze parasha. In wat we in de rest van Gods woord ook tegenkomen. Voornamelijk ook in Genesis, maar ook Openbaring. Het woord pakat, wat ten grondslag ligt aan het woord pekudei. Dat is een woord wat je op heel veel verschillende manieren kan vertalen. Opzoeken, aanstellen, ter verantwoording roepen, vaststellen, berekenen, zelfs gemist worden, leeg blijven. En dat komt ook zo meteen nog wel even aan de orde. Pekudei is eigenlijk een voltooid deelwoord. Je zou kunnen zeggen vastgestelden of berekenden. Pukat is ook een deelwoord. Dat betekent een leidend deelwoord, vastgesteld worden. Het woord komt dus in de eerste zin twee keer voor, twee vervoegingen van het woord pakat, pekudei en pukat. En even verschillende vertalingen van die eerste zin. Dit zijn de getelde voorwerpen van de tabernakel. De tabernakel van de getuigenis, die op bevel van Mozes zijn geteld door de dienst van de levieten onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron. Hij is in de Statenvertaling. De NBV 21 maakt ervan, hier volgt een berekening van de hoeveelheid materiaal die voor de tabernakel gebruikt werden, voor de tent waarin de verbondstekst bewaard werd. Deze berekening werd in opdracht van Mozes door de levieten gemaakt onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron. Zie je de steekje komt. Getelde voorwerpen geteld zijn. Hier berekening. En je maakt er twee keer berekening van. De Nijnse Bijbel heeft een hele afwijkende vertaling. Zoals gewoonlijk. Dit zijn de aangestelden van de woning. De woning van de overeenkomst. Die werden aangesteld op mond van Mozes. En het dienstwerk van de levieten in de hand van Itamar, de zoon van Aaron, de priester. Want volgens sommige uitleggers gaat het hier niet om berekening van voorwerpen, maar om de aangestelden, de levieten, die hun taken en hun plichten gingen vervullen ten opzichte van de tabernakel onder leiding van Itamar. En zij moesten, en met name de twee soorten levieten, dus niet degene die de voorwerpen droegen, maar degene die juist de zorg moesten dragen voor het oprichten van die tent en met die planken en alles, daarmee moesten sjouwen. En dat was belangrijk, want die tabernakel moest steeds weer opgebouwd worden en weer afgebroken worden. Dus heel verschillende benaderingen van diezelfde openingszin. Maar we houden het nog eventjes bij die eerste uitleg van die berekening. Dan zou het gaan dus om verantwoorden, want een van de woorden van, een van de betekenissen van pakkat is verantwoording afleggen of ter verantwoording roepen. Dan gaat het om het verantwoorden van al dat goud en zilver en koper, want verder zei het al bij de inleiding, er ging nog aardig wat in om. En ja, op een dag komt er een afrekening. Wij zitten soms ook met dat je een afrekening krijgt van energie of van, weet ik veel, belastingdienst. En dat je denkt, zo, het zal worden. Het goed gedaan. Niet goed gedaan. Op een dag komt er een afrekening. En dit was dan eigenlijk, volgens deze uitleg, de dag van de afrekening. Maar Mozes, ja, al dat goud en dat zilver, hè, als je in de leiding zit, heb je vaak voor allerlei verantwoording af te leggen. Hè, van wat heb je daarmee gedaan met al dat goud, zilver en koper. En volgens een bepaalde midrash staat er dat ze Mozes nakeken. Hè, als hij daar die tent binnengaat, die ze in het begin aan de rand van het kamp hebben opgericht, voordat de tabernakel werd gebouwd. Er staat er, ze keken Mozes na. Ja, ze keken na. Zie hem daar eens lopen. Waar laat hij al dat spul? Hè? Hij leeft er goed van. Hè? Onderling werd gepraat. En daarom legde Mozes verantwoording af. Tot en met de laatste stuk koper en goud. Anders werd het op de cent werd het berekend en er waren controleurs, de levieten onder leiding van Itamar, waren de controleurs die alles netjes natelden. En uiteindelijk zei Mozes ook later in nummer 3, ik heb nog geen ezeltje van iemand afgenomen. Het werk is klaar. De ware intenties van mensen worden blootgelegd op deze manier. In de midras is het dan de intenties van de mensen zelf, want het is vaak zoals de waard is, hè. Paulus zegt in 1 Korintiërs 3, schrijft hij, over hoe bouwen wij op het fundament wat ooit gelegd is. Bouwen wij met goud, zilver, koper, of bouwen wij met hout, hooi of stro? Uiteindelijk zal die dag, de dag die gaat komen, de dag van afrekening, zal dat laten zien hoe wij gebouwd hebben. Als wij gebouwd hebben niet op het fundament van wat er al ligt, dan zal het verbranden. We zullen zelf er niet bij omkomen, maar we zullen er wel als het ware met de hakken over de sloot het halen. Of hebben we gebouwd met goud, zilver en koper? Want in het Koninkrijk God wordt alles omgekeerd. Het is wel de dag van de grote omkering. De laatste worden de eerste en de eerste worden de laatste. We hebben pas het feest van Purim gevierd. En Purim is een prachtig mooi feest, een prachtig mooi verhaal. Want eigenlijk is Purim de grote omkering. Alles wordt in het verhaal van Purim omgekeerd. Yeshua zegt ook, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Opdat zij, als u gebrek leidt, u zullen ontvangen in de eeuwige tenten, in de eeuwige tabernakels. Mammon, dat is een woord wat vaak ook in de schriften van de apostelen voorkomt. Vooral Yeshua spreekt er vaak over Mammon, de god van het geld. Je kan het ook letterlijk vertalen, ma-mon. Ma-ta-mon, hè, wordt het dan. Wat tel je? Hoe tel je en wat tel je? Alleen dat wat echt toegewijd is aan de eeuwige, dat heeft werkelijke waarde. Alles wat niet aan hem is gewijd, zal uiteindelijk een keer vergaan, is geen fundament, is hout, hooi of stro. En al die hoeveelheid goud, zilver en koper van die tabernakel, wat al heel veel was, was in niets vergeleken met de hoeveelheden die in de tempel van Salomo werden gebruikt. En toch wordt er gezegd dat de heerlijkheid van de Miskan groter was dan de heerlijkheid van de tempel van Salomo. Want het gaat niet om rijkdom. Het gaat niet om pracht en praal in het koninkrijk van God, maar het gaat om gerechtigheid en trouw. Dat, ook zo mooi in het laatste lied ook tot uiting kwam. Jonathan Sacks zegt in zijn commentaar: een miskan is eigenlijk een symbolisch prototype voor de vorming van een gemeenschap. Het gaat, hoe hebben wij gebouwd? Hebben wij gebouwd met goud, zilver en koper? Zoals Paulus schrijft in Efeziërs 2, in hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de eeuwige, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont, door zijn geest. Zo mogen we bouwen, zo is het een gezamenlijk project, zo is het een project van ons allemaal. Dan is het een woning waar God kan wonen, waar hij kan verblijven. En dan staat er twee keer miskan. Miskan, meestal is dat niet zomaar in de Torah dat een woord herhaald wordt. De tabernakel van de getuigenis staat er dan. Miskan, miskan ha'edut. Waarom is dat? Nou, zegt één uitleg. Dat aardse heiligdom stond er uiteindelijk, maar het was gemaakt naar het voorbeeld wat Mozes had gezien daar op de berg. Een hemelse heiligdom. Dus een hemels heiligdom. En dus een aardse heiligdom. Vandaar miskan, miskan. Er is ook nog een andere uitleg. Een andere uitleg die zegt van, ja, tot twee keer toe heeft de tempel moeten boeten voor de zonde van het volk. Dus één tempel verwoest, de tempel samen wordt uiteindelijk verwoest. Maar ook de tweede tempel die werd gebouwd, is uiteindelijk verwoest door de Romeinen. Maar wat gebeurt er dan als er uiteindelijk geen tempel meer is? Dan zegt God, dan neem ik een rechtvaardig uit hun midden als een mashkon. Dat is dan een woordspeling, een Hebreeuwse woordspeling met het woord miskan. En mashkon betekent genoegdoening. Dan neem ik een rechtvaardig uit hun midden als genoegdoening en zal ik hun zonde vergeven. Dat staat in de Midrash. Exodus Rabba. Waar die tempel heeft, is twee keer moeten boeten voor de zonde van het volk. En als er geen tempel meer is, dan zal hij een rechtvaardige nemen. En dan wordt er eigenlijk een soort deadline gegeven. Die tempel moet af zijn op de eerste van Nisan. De eerste van de maand van het jaar. Je zou kunnen zeggen, het moest klaar zijn voor Pesach. En er is ook een traditie die zegt dat Abraham zijn zoon Isaac op het altaar legde op de 14e Nisan. Dat vind je in een buitenbijbels geschrift, jubileum 17 en 18, maar het was wel een traditie. Het was eigenlijk ook de verantwoording voor het dagelijkse offer dat in de miskan werd gebracht. Het feit dat Abraham zijn zoon op het altaar had gelegd. Een soort verantwoording voor dat dagelijkse offer. Dat dat zin had, dat dat ergens naartoe wees. En dan valt ons op in deze hele parasha Pekudei, dat alsmaar wordt herhaald. Dan denk je van ja, weet het nou nog niet, hè? Hoe vaak hebben we gelezen over die ark en over die kleden en over. Dat er gewoon in één zinnetje kunnen staan en Mozes bouwde het hele spulletje op en klaar, de fik kwam erin. Maar nee, het wordt heel uitvoerig verteld. Want wat doe je als je wilt dat iemand een instructie goed uitvoert? Dan ga je herhalen. Dan ga je nog een keer herhalen. Heb je het goed gehoord? Dan wil dat goed gebeurt. Heb je het echt goed gehoord? Het steekt heel nauw. Volgens een traditie gaf Mozes de opdracht voor het bouwen van de miskan met Yom Kippur. En moest het klaar zijn voor Pesach. En toen hij neerdaalde met die twee stenen tafels van de berg, de tweede keer, de tweede set stenen tafels, die niet werden kapot gegooid. Dat was volgens traditie de dag van Yom Kippur. En op die dag, zoals ook meestal na Yom Kippur gebeurt, dat de eerste spijker al van de loofhut werd ingeslagen, begon men met het bouwen van de miskan. Pesach staat voor de verlossing uit de slavernij. En de tabernakel moest die verlossing, moest de verzoening teweeg brengen op grond van dat offer van Isaac. En ze zouden dat feest op Pesach nog één keer in de woestijn vieren, voordat ze het beloofde land zouden ingaan. En nu staat al een tijdje die dia. En ik heb deze uit het commentaar van Jonathan Sacks, misschien dat sommigen bekend voorkomt. Het is een spiegelstructuur van de bouw van de Mishkan, eigenlijk een blauwdruk van Gods herstelplan zou je kunnen zeggen. Het gaat over de tweede helft van het boek Exodus, van hoofdstuk 25 tot en met 40. En het is heel bijzonder als God dus voor het hele gebeuren, het gouden kalf, zijn instructies geeft, wordt het helemaal nauwkeurig, allemaal uit de doeken gedaan. Dan eindigt hij met het gebod van de Shabbat. Dan hoort Mozes dat kabaal beneden en is daar dat gebeuren met het gouden kalf. Moet er gepleit worden en uiteindelijk besluit God toch verder te gaan met het volk. En dan komt de opdracht tot de constructie. En dan valt het op dat daar het vooraf wordt gegaan door het gebod van de Shabbat en dan volgt de constructie. Dat is de achterliggende gedachte. Als God zijn schepping maakt in 7 dagen en dan eindigt hij met de Shabbat als kroon op al zijn werk. Hij rustte dan van al het werk wat hij had gedaan. Maar als de mens begint met zijn taak om de hof te bewerken en te bewaren, dan begint hij met de Shabbat. Eerder was hij niet geschapen. En dan pas begint hij met de constructie. Dat is ook goed voor de mens. Dus hij moet eerst de Shabbat proeven. Om te weten, oh, dit is Shabbat. Dit is de tijd waar we naartoe gaan. Dit is de Messiaanse tijd. Dat is datgene waar de tabernakel eigenlijk naartoe, naartoe wil. Waar die ons op wijst. De Torah is namelijk niet alleen maar een boek waar, met wetten allemaal. Maar het is een boek met een verhaal. Werd ergens ook aan het begin voor de Torah-lezing werd het ook geprojecteerd. Het doel van de Torah is de Messias. Daar wijst hij ons op. En dan moeten we eerst goed weten. Daar beginnen wij met de Shabbat. Dan hebben we geproefd, al dus ook het commentaar van Sacks, wat Shabbat is. En dan kunnen we aan de constructie beginnen. En als we daaraan gaan beginnen, dan merken we pas hoe moeilijk het is. En hoe we de praktijk van alle dag tegenkomen. Dat het nog niet zo eenvoudig is om zo'n Mishkan te maken. En dat we al voor allerlei problemen staan. Dan denken we even overdrachtelijk aan alle dingen die we in het leven ook tegenkomen. Als we gemeenschappen willen bouwen. Waar God uiteindelijk zichtbaar wordt. Dat we dan met de praktijk van alle dag te maken krijgen. Maar dan hebben we steeds in ons achterhoofd die Shabbat. We hebben hem geproefd. En we weten, dat is ook ons vooruitzicht. Daarom wordt ook alles zo uitvoerig verteld. De Mishkan weerspiegelt namelijk de goddelijke schepping van het heelal. Want God heeft orde aangebracht in het heelal. Maar de mens heeft het verknald. Maar als je kijkt naar hoe de huidige wetenschap ernaar kijkt. Maar ook de oude mythes van de volken. Die gaan juist van het tegenovergestelde uit. Die zeggen van nee. De chaos is de basis. Orde is maar heel fragiel. In de mythes van de volken staat er hoe de krachten van de chaos met elkaar in de oorlog zijn. En uiteindelijk komt daar dan een soort schepping uit voort. Dat is eigenlijk ook een beetje de basis van de wetenschap. Hè? Een knal. Maar waar kwam die knal? Hè? Wat was de eerste oorzaak van die knal? Dan? In de Bijbel kijkt al... Precies andersom tegenaan. Die zegt nee, het begint met orde. Maar uiteindelijk heeft de mens voor de chaos gezorgd. Daarom moet de mens ook weer zorgen dat die orde weer terugkomt. De orde moet worden hersteld. En daarom wordt het allemaal zo nauwkeurig verteld. Het moet allemaal nauwkeurig, zo en niet anders. Deze afmetingen. En zo moet het in elkaar zitten, in deze volgorde. Het is alsof er een rabbijn meeloopt en meekijkt en overal zijn stempeltje opzet. Ja, goed zo, goed zo, goed gedaan, goed gedaan. Je ziet het ook bij de ark van Noach, precies hetzelfde. Ook helemaal volgens de juiste afmetingen moest die gebouwd worden. En ook met 3 afdelingen. Helemaal lijkt heel sterk op het verhaal van de Mishkan. Ook daar moest orde hersteld worden in het verhaal van Noach. En die orde is niet uit de mens. Die orde komt bij God vandaan. Mens heeft prachtige projecten opgezet. De democratie uit Athene is wereldberoemd. Maar toch ging de democratie van Athene ten onder. Want de democratie van Athene werd uiteindelijk een tiran. Omdat ze geen kompas hadden. Het was goed bedoeld en goed bedacht allemaal. Maar ze hadden geen eikpunt. En uiteindelijk verwerd het tot tirannie. En dat zien we ook nu in onze democratische samenleving van het Westen gebeuren. Alle democratieën worden verworden tot tirannie. Tirannie van de meerderheid die niet meer naar de minderheid wil kijken en luisteren. Mensenrechten kunnen niet bestaan zonder het fundament van de Mishkan. Zonder het fundament van Gods orde. Dan bouwen we weer een nieuwe toren van Babel. Dan bouwen we weer een nieuwe gouden kalf. Genesis 1 is het hoofdstuk van de orde in de chaos. God die weer de orde brengt. 7 dagen. Dat is zo priestelijk als het maar kan zijn. Hè? In 7 dagen bouwt Hashem een huis voor de mens. Op deze aarde. En nu is het de mens, de beurt aan de mens die een huis van God bouwt. Een heiligdom van God. Ook weer in zevens. Ook in dit verhaal wordt weer in zevens verteld. De tabernakel wordt opgericht. Wauw. De eerste dag van de maand. En 7 keer vinden we in hoofdstuk 40, vers 17 tot 33, we hebben net ook een stuk van gelezen, zoals de eeuwige Mozes heeft opgedragen. Tot 7 keer toe wordt dat verteld. Zoals de eeuwige Mozes heeft opgedragen. Ga het maar eens even natellen. Zo wordt het verteld. Als een verslag van de schepping. Zo wordt ook de bouw van de Mishkan verteld. Zelfs bij het maken van de priesterkleren gebeurt het ook. Tot 7 keer toe staat er zoals de eeuwige Mozes heeft opgedragen. Het is niet voor niks dat het er 7 keer staat. En het woordgebruik is ook hetzelfde als in Genesis. Het woord zag en alles, gemaakt, zie, voltooid, werk, zegende. Het werk werd voltooid. En God rustte op de 7e dag. En hier staat dat de wolk rustte op de tabernakel. De Mishkan brengt de mens weer terug naar Eden. Waar God wandelde in de tuin. Maar hoe is het mogelijk? Hoe kan dat? Is er nog iets wat ontbreekt? Want Gods heerlijkheid moet nog neerdalen. Hoe kan dat gebeuren? Dat is die andere betekenis van PQD. Gemist worden, leeg blijven. Wat hebben we aan een huis? Wat hebben we aan een tabernakel die prachtig is? Of een tempel die prachtig is? Maar waar Gods aanwezigheid niet is. Het lijkt van de laatste tempel gezegd dat de ark daar niet was. En dat had ik bijvoorbeeld Adonai ook niet was, de heerlijkheid van de Heer. Ik weet verder niet wat allemaal precies zat, maar in ieder geval hier kun je zo voor je zien toen de Mishkan klaar was. Was ongeacht de noeste arbeid, blinkende koper, wat je vooral de mensen die geen priesters waren, die zagen heel veel koper en zilver. Goud zagen ze niet, dat was binnen allemaal. Maar in ieder geval blonk allemaal prachtige kleuren. Maar toch was het resultaat voor Mozes misschien wel een beetje onbetekenend. Vergeleken bij wat hij op de berg had gezien. Toen hij het eenmaal zag, hij zegende het volk. En het was prachtig werk. Maar hij had het plaatje op de berg gezien. Misschien was het ook hetzelfde met Yeshua. Yeshua die tabernakelde onder zijn volk. Hetzelfde beeld. Goddelijke schoonheid was van binnen. Het goud was allemaal van binnen. Aan de buitenkant, ja, was hij gewoon een Joodse man. Wat was er zo bijzonder aan Yeshua? Als je hem zo rond zag lopen. Was er iemand die hem er had uitgepikt? Jesaja 53 zegt zelfs het tegenovergestelde. We hebben hem als iemand die zijn gezicht voor ons verborg. Ja, dat is ook meestal staat het er andersom. Dat wij ons gezicht voor hem verborgen. Of het volk zijn gezicht voor hem verborg. Dat is een ander verhaal. Volgens de wijze had de Shechina zich steeds verder teruggetrokken van deze wereld. Na de zonde van Adam en Eva, na de zonde van Kain en Abel. En zo ging het steeds maar verder. En steeds trok de Shechina zich een leveltje hoger verder terug. Naar de eerste, naar de eerste hemel, toen naar de tweede hemel, toen naar de derde hemel. Volgens de Midrash, en op een gegeven moment was die ergens in de zevende hemel. Maar de aartsvaders in het huis van Levi en Mozes brachten hem weer terug naar deze wereld. Dat is een Midrash. En in deze parasha vieren we dat. Er gebeurt even iets hier. De Shechina terugkeert. Excuus, ik weet even iets verder te zien. De Shechina keert terug en Gods glorie komt naar beneden. De wolk bedekt de tent van samenkomst en vervult de miskan. Er is een beweging van boven naar beneden. Steeds was er een beweging van beneden naar boven. Mensen die aan het werk gingen om het te maken, te construeren. En eerst eindelijk is er een beweging van boven naar beneden. Dat is wat we ook allemaal verlangen. En vaak wordt er gezegd van dat het uiteindelijk naar de hemel gaat of zo. Maar de Bijbel getuigt juist keer op keer dat Gods glorie naar beneden komt. En uiteindelijk lezen we ook helemaal aan het eind van de Openbaring dat het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt en uiteindelijk het oude Jeruzalem zal overschaduwen, overstijgen, vervullen. Dat is wat we ook in de Haftara-lezing hebben gelezen. Dat is heel bijzonder dat je leest dat die ark, maar ook de complete miskan, geïncorporeerd worden in die nieuwe tempel, eigenlijk daar binnengebracht worden. Ze worden overgebracht daarin. Ze worden daarin opgeslokt. In die ark waren de twee stenen tafels. En dan vervult de wolk het huis. Ook die tempel. Was dat omdat die ark daar was? En was dat omdat die complete miskan opgingen in de tempel? Ezechiël profeteert later, want we weten wat er met die tempels gebeurd is. De eerste en de tweede tempel verwoest. En in de tijd van Ezechiël was de eerste tempel nog niet eens gevallen. En toch profeteert hij al van een nieuwe tijd. Dat de glorie in al zijn volheid weer zal terugkeren naar die tempel. En dan hebben we een stukje gelezen uit de Hebreeënbrief. En het is soms best wel lastig te verteren hoe we al die dingen precies bij elkaar moeten brengen. Nu heeft hij een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in beter belofte is vastgelegd. En alles lezen we in Hebreeën over de overtreffende trap. Het ene was al hartstikke goed, maar het tweede is nog beter. Het is niet zo van het ene was niks, het was verkeerd, het was niet goed, het is afgedaan. En nu hebben we het goede. Nee, het ene was prachtig, maar dit is nog prachtiger. In het eerste verbond was Mozes de oprichter van de miskan. In het tweede verbond zal de Messias de oprichter zijn. En dan staat er eigenlijk een woordje, wordt vaak in de vertaling wordt toch toegevoegd wat er in het Grieks niet staat. Immers, als de eerste onberispelijk geweest was, zou voor de tweede geen plaats zijn gezocht. En vaak wordt daar het woordje verbond al ingevoegd. Maar in het Grieks staat dat er niet. In het Grieks staan de woorden protos en deuteros. Protos kennen we wel van het woord prototype. Hè? Deuteros van het boek Deuteronomium. Eerste en tweede. bestaat in feite alleen maar als het eerste onberispelijk was geweest, dan zou voor het tweede geen plaats zijn gezocht. Want wat mankeerde er aan de Torah? Wat mankeerde er aan het verbond van de eeuwige? Had hij niet alles gedaan wat maar te doen valt? Nee, er mankeerde niets aan de Torah. Er mankeerde ook niets aan het verbond. Er mankeerde wat aan het volk. Die niet de verplichtingen nakwam. En zo is er een uitleg. En we vinden die bijvoorbeeld bij Thomas Lancaster van First Fruits of Zion. Hij legt uit dat je die proto's ook kan zien als de huidige wereldtijd. Die bezig is te verdwijnen. Maar nog steeds niet verdwenen is. We leven nog steeds in de huidige wereldtijd. En in deze huidige wereldtijd geldt dat verbond dat ooit gesloten is op Sinaï. Nieuw verbond, zou je kunnen zeggen, is al met vooruitwerkende kracht doorgebroken zelfs tot in onze tijd toe. Dat is de Deuteros. Dat is de Messiaanse tijd. Dat is eigenlijk diezelfde Shabbat waar we van geproefd hebben. Waar we van de eerste gave al ontvangen hebben. Maar waar we nog steeds naartoe op weg zijn. Dat is de Deuteros. God herschept. Zodat diezelfde Torah ook in mensenharten wordt geschreven. Hij is de komende die al is doorgebroken, het nieuwe verbond in mijn bloed. We vieren het al met Pesach en met de maaltijd van Yeshua voor je vee dat doet. Maar het is wel het nieuwe verbond van de Olam Haba, van de komende tijd, van de Messiaanse tijd. We vieren als het ware al een feit, wat bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog, toen men landde op Normandië. Het feit was dat daar de oorlog werd beslist, maar de oorlog was lang niet afgelopen. Er moest nog heel veel gebeuren. Ook nu, de oorlog is in feite beslist. Het keerpunt is er al geweest. We weten allemaal waar dat keerpunt is. Maar de strijd moet nog verder gestreden worden. Tot uiteindelijk de voorkomen Shabbat daar zal zijn. En dat is ook hoe de parasha eindigt met die wolk, hè? Dan lezen we aan het eind in 40 vers 38. Ki anan Adonai al hamishkan yomam ve'esh tiye la yelabo le'enei gol b'nei Yisrael b'gol masehem. Wat staat er nou? Want de wolk van Adonai bleef op de tabernakel elke dag. En het vuur was daarin te zien voor de ogen van heel het volk Israël. Op al hun tochten. En de Joodse uitlegger Rashi merkt op dat er twee keer sprake is van Masee, tochten. En de eerste keer is dat heel logisch. Hè, want, ik pak hem er even bij. Dan dan zien ze die wolk daar boven de tabernakel. Die wolk gaat zich verheft zich. En dan gaan ze op reis. Dan is logisch dat daar het woord reizen wordt gebruikt. Maar de tweede keer dat het er staat, want de wolk van de ene is boven de woning overdag en een vuur is daarin 's nachts aanwezig voor de ogen van het huis Israëls, telkens wanneer ze opbreken. Maar wacht eens even. Ze zien dat alleen maar als ze daar gelegerd liggen, zegt Rashi. Ja, als die wolk opstijgt, dan gaan ze opbreken. Maar als die wolk weer is blijven staan en ze gaan een kamp opbouwen, dan wordt er ook gesproken over opbreking, over reizen. En dan zegt Rashi, dat komt omdat, ook al ben je nu op je plek, ook al heb je je kamp, je bent nog steeds niet geëindigd op de plek waar je moet zijn. Je bent nog steeds met de smaak van de Shabbat op je tong. Ben je nog steeds, kijk je vooruit naar die dag dat je uiteindelijk op je bestemming zal aankomen. We zijn nog steeds onderweg. En dan zijn we eigenlijk ook aan het eind van weer een Bijbelboek gekomen, een boek Exodus. En dan wordt er in de Joodse kringen onderaan de Torahrol staat er dan onderaan het boek Gazak, Gazak, weer niet Gazak. Wees sterk, er wordt versterkt. En ik wou eindigen met een klein verhaaltje, het is een Chassidisch verhaaltje. En het heet Waarachtig Herbergzaam. In het dorp Ostropol staat een herberg met nabijgelegen molen. Ze zijn het eigendom van de lokale graaf. Een herbergier pacht beide panden en verdient er een dik belegde boterham mee. Een jonge man en vrouw werken als bedienden in de herberg. Van hun karige loon proberen ze te sparen voor een bruiloft. Na 5 jaar hebben ze 50 roebel vergaard en lijkt de tijd eindelijk rijp om te trouwen. Maar dan arriveert er een vreemdeling in de herberg. Als ik morgen niet de achterstallige pacht betaal voor mijn boerderij, dan ben ik niet alleen mijn huis en mijn land kwijt, maar ook mijn vrijheid. De graaf wil me gevangen zetten. De schuld van deze man bedraagt precies 50 roebel. Maar niemand in Ostropol is bereid om deze onbekende te helpen. Ook de herbergier niet, al beschikt hij over meer dan voldoende middelen. Zijn personeel, het jonge koppel met huwelijksplannen, kijkt elkaar aan en weet meteen wat ze toestaat. Ze schenken hun spaargeld aan de arme boer en de man kan zijn geluk niet op. Maar ze kunnen weer helemaal opnieuw beginnen met sparen. Een dag na het voorval bezoekt de Baal Shem Tov de herberg van Ostropol en maakt kennis met het stel. Er hoort over hun edele daad en de uitgestelde trouwplannen. Ik zal alles regelen dat nodig is voor jullie bruiloft. Het dolgelukkige koppel krijgt nieuwe kleren, een feestelijk banket en er spelen muzikanten op het trouwfeest. En de rebbe vraagt de herbergier om een huwelijksgift, maar die weigert met de smoes. Ik moet wel op mijn centjes letten, hè? Anders kan ik straks de pacht voor de herberg en de molen niet meer betalen. De Baal Shem reageert. Nou, die herberg en die molen, die ben je al kwijt. Want ik schenk die aan het pasgetrouwde paar. De waard barst in een bulderend gelach uit. Maar de Baal Shem Tov nodigt het jonge stel vervolgens uit om hem precies over een week in Medjibosh te bezoeken. En wanneer het koppel op weg gaat, verdwalen ze in het bos. En opeens horen ze een schreeuw, maar ze zien niemand tussen de bomen. En wanneer ze op het geroep afgaan, ontdekken ze al snel een goed geklede jonge man die in een diepe modderige kuil is gevallen en er niet meer op eigen kracht kan uitkomen. Ze helpen de uitgeputte man omhoog en geven hem wat eten en drinken dat ze voor hun voetreis naar de Baal Shem Tov hadden meegenomen. Hoe kan ik jullie bedanken? Ah joh, dat hoeft helemaal niet. Jawel, ik sta erop. Kom mee, mijn ouders wonen hier vlakbij. En groot is hun verbazing als het jonge echtpaar bij het indrukwekkende landhuis van de graaf en de gravin terechtkomen. De geredde jonge man blijkt hun zoon. Er wordt een groot feest met banket gegeven in het landhuis en zijn blije vader en moeder vragen aan hun rijke gasten. Wat zullen we dit jonge stel geven als blijk van onze dank? De herberg en de molen. Niet veel later moet de vrekkige waard zijn herberg en de molen uit handen geven. De Baal Shem Tov verneemt wat er met het jonge stel is gebeurd en knikt instemmend. Mooi, zo moest het gaan. De rebbe vraagt opnieuw. Nee, de rebbe gaat opnieuw naar Ostropol, maar ditmaal vermomd als bedelaar. In oude lompen met vieze laarzen stapt hij de herberg binnen. Een bediende wil hem eruit gooien, maar de nieuwe eigenaars, het koppel, heten de armoedzaaier hartelijk welkom. De vrouw maakt een heerlijke maaltijd voor hem klaar en de man geeft hem een lekker bed met schone lakens. En pas de volgende dag maakt de rebbe zich bekend. Ik zag eruit als een bedelaar, maar jullie hebben me als een vorst behandeld. De Baal Shem Tov spreekt erop nog deze zegen uit. Mogen de eeuwige jullie in dit huis altijd gasten in overvloed schenken.